te midden van alle hectiek en drukte van het leven, we hebben weer een plaats waar we gewoon in alle rust weer samen kunnen komen. Hè? En dat is een hele rijke, geweldige zegen die God ons geeft. Er gebeurt heel wat in de wereld. Het is ontzaggelijk veel. Hè? Het is al opgemerkt, gebrokenheid. Er is ontzettend veel nood. En God is vooral bewogen. Bewogen met mensen in nood. Gods hart gaat uit, bijzonder ook denk ik, naar al die slachtoffers. Al die verdrukten. Al die mensen die op de vlucht zijn, die moeten lijden. Heel veel. Vluchtelingen, dat brengt ook een maatschappelijk probleem met zich mee. Daar hoeven we onze ogen ook niet voor te sluiten, maar er zijn ook heel veel mensen in nood. Onze oudste zoon met zijn vrouw, die hebben wat contact ook met asielzoekers. Met name een gezin uit Afghanistan. En die mensen die hoorden daar tot een etnische ras die enorm werden gehaat. Die mensen hebben voor hun ogen mensen zien vermoorden. Toen zijn ze gevlucht naar Iran. Maar in Iran zijn ze tweederangs burgers. Hij kan daar niet aan werk komen. Kinderen mogen niet naar school. Dan beland je natuurlijk in de illegaliteit. Hè? Want je moet toch eten. Hij is gevlucht naar Nederland met zijn gezin. Ze worden hier van het ene AZC naar het andere gesleept. Ze zijn in Rotterdam begonnen. Toen moesten ze naar Brabant. Nu zitten ze in Friesland. Ze zijn inmiddels uitgeprocedeerd. En de rechter heeft besloten dat ze terug moeten naar Afghanistan. Maar niemand doet wat. Onze zoon en schoondochter hebben al een heel lang contact met hem. Mensen zijn heel bijzonder, er is nood. Ze zijn heel gastvrij. Als ze er zijn, dan moeten ze mee eten. En dan vraagt hij aan mijn zoon of hij wil bidden. Ze zijn moslim, maar hij mag bidden. Hij heeft inmiddels de evangelie allemaal doorgelezen. Mensen staan open voor het evangelie. Ze hebben ook nog andere contacten. Ook ze wonen in Ridderkerk. En ook met mensen die wel een verblijfsvergunning hebben gehad. En onze schoondochter die begeleidt ook een vrouw uit Syrië met een Nederlandse taal. En ze heeft ook uitgenodigd voor de kerstdienst en heel graag ze willen komen. Ze gaan daar mensen uitnodigen, ook uit het asielzoekerscentrum, om te komen naar die dienst. En dat bracht me eigenlijk bij een hele bekende geschiedenis, ook een eenvoudige geschiedenis. Weet je, God is een God, een persoonlijk God. En God, God die zoekt ook de enkeling. Ieder mens persoonlijk is voor hem zo waardevol en zo kostbaar. En dat bracht me op de geschiedenis van Filippus en die kameling uit Ethiopië. Wel een bekende geschiedenis uit Handelingen hoofdstuk 8. We lezen eerst even een klein gedeelte uit het eerste gedeelte van hoofdstuk 8. Het vierde vers, Handelingen 8, vers 4 tot en met 8. Zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit. En velen verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote, grote blijdschap in die stad. En dan maken we een sprongetje naar vers 26. Daar vervolgde de geschiedenis. In vers 26. En een engel des Heeren sprak tot Filippus en zeide: sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie in Ethiopië een kameling, een rijksgrootte van Candace, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest des Heren zeide tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep sneller heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las was dit. Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde en zeide tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerling zeide: zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zeide: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beide daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek de asdod te zijn. En hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden tot hij te Caesarea kwam. En wonderlijk hoe God de dingen soms kan leiden, kan regelen en besturen in ons leven. Terwijl hij niet zichtbaar fysiek aanwezig is. Ook wij zien vanmorgen de Heer hier niet. Maar hij is wel degelijk aanwezig. Dat merken we, dat ervaren we heel duidelijk ook in ons samen zijn. Nou, daar hebben we inderdaad hier ook zo'n prachtig voorbeeld van. In deze geschiedenis van de evangelist Filippus, die in contact komt met deze voorname Ethiopiër. Weet je, als je deze geschiedenis zou lezen zonder dat je zou weten dat dit allemaal van bovenaf, van hoger hand door God zo werd geleid, dan zou deze hele geschiedenis van toevalligheden aan elkaar hangen. Dat is ook toevallig, zegt dat die Ethiopiër daar nou in de profetie van Jesaja zat te lezen. En uitgerekend dan van Jesaja 53. En dat hij dat op datzelfde moment ook nog een evangelist ontmoet, die hem dat kon uitleggen. En dat ze vervolgens dan ook nog ergens bij een riviertje of een beekje komen, waar die man dan ook nog gedoopt kan worden. Je valt van de ene toevalligheid in de andere, een aaneenschakeling zou je zeggen van toevalligheden, of niet? Nee. Nee, dat was wonderlijke leiding van God. God heeft dat zo nauwkeurig allemaal bestuurd en geregeld, tot op het tijdstip toe, dat deze twee mensen met elkaar in contact zouden komen. En wonderlijk. Filippus, hij is een van de zeven diakenen uit Handelingen hoofdstuk 6. Die waren aangesteld om voor de armen te zorgen. Diaconale zorg voor de gemeente in Jeruzalem. Maar daarnaast was hij een gedreven evangelist. Een evangelist in hart en nieren, zouden we zeggen. Een man met enorme passie en bewogenheid bracht hij heel enthousiast het evangelie daar in Samaria. En dat bleek vruchtbaar terrein te zijn. Hij zag resultaat op zijn prediking, op zijn getuigenis. En er kwamen tientallen, wellicht honderden mensen tot levend geloof in de Jezus. En God manifesteerde daar zo geweldig zijn almacht, zijn kracht, dat satanische machten zich moesten onderwerpen aan de almacht van God. Mensen werden bevrijd. Bevrijd van boze machten. En mensen werden genezen. En mensen werden opnieuw geboren. En er kwam leven in die stad. Er staat grote blijdschap. Zeg nou, een opwekking daar in Samaria. Wel nu, vanuit die sfeer, die gezegende sfeer en die gezegende drukte, werd Filippus weggeroepen. En eigenlijk met een hele merkwaardige opdracht. En Filippus gaat tegen de middag de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. En er wordt als mededeling aan toegevoegd: deze is eenzaam. Dan zeg je: wat moet je nou met zo'n opdracht? Mijn eerste reactie zal misschien zijn, en misschien ook uw eerste reactie: Heer, dat moet een vergissing zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Bovendien, ik kan hier eigenlijk helemaal niet gemist worden. Ik ben hier bezig met een geweldig werk. Er komen zoveel mensen tot geloof. En die mensen moeten ook allemaal nog weer verder begeleid worden. De nazorg. Die gemeente moet opgebouwd worden. Heren, en als het gaat om één persoon. Wat u trouwens misschien nog niet eens wist. Als het gaat om één persoon, dan kunt u misschien ook wel een andere sturen. Zodat ik me bezig kan houden hier. Ja, eigenlijk met massa-evangelisatie. Want dat was het eigenlijk. En met het geweldige grote werk. Mensen, van dat alles lees ik niks en hoor ik niets. Maar wat ik wel lees is, hij stond op en hij ging. En dat is kenmerkend voor een toegewijde, gehoorzame dienstknecht van God. Ook al begrijp je het misschien niet altijd. En laten de Heer ons wel eens dingen doen waarvan wij denken, ja, wat moet ik daar misschien mee? Maar wat hij zegt moet gedaan. Waar hij zendt moet gij gaan. Geen bezwaren, vertrouw en geloof, zegt een oud lied. Maar zo is het wel. En dan gaat God je ook inderdaad zegenen. Geweldig hoe God dat inderdaad allemaal zo heeft geregeld. Mensen, God had deze Ethiopische man op het oog. Weet je, dat is zo mooi, nogmaals. God ziet niet alleen maar die grote mensenmassa, ook vandaag niet. Maar God ziet ieder mens persoonlijk. En Gods hart gaat uit naar ieder mens persoonlijk, ongeacht nationaliteit, ongeacht ras, ongeacht kleur, mensen. Vroeger zong er zo'n mooi liedje op zondagschool, ik weet niet, sommigen van ons kennen het. Geel en bruin en blank en zwart vinden plaats aan Jezus' hart. Ik weet niet of je nog wel eens zingt. Geel en bruin en blank en zwart vinden plaats aan Jezus' hart. Deze man, hij was een nood. God ziet deze man. En hij wordt inderdaad op de weg van Filippus gebracht. In contact gebracht met deze man. Weet u, moest Filippus nog speciaal. Inderdaad, voor die weg daar naartoe was een merkwaardige opdracht. Inderdaad, die weg is eenzaam. Moest Filippus gaan onderzoeken hoe dat nou kwam, dat daar zo weinig verkeer langs die weg ging. En zo over die weg ging, wat trouwens al heel lang bekend was. Want Gaza, die weg van Jeruzalem naar Gaza was in die tijd een onbewoonbare stad. Zo'n 96 voor Christus is die stad aan de Middellandse Zee, de stadje aan de Middellandse Zee, helemaal verwoest. En is pas veel, veel later herbouwd. In de tijd dat Filippus daar kwam en ook die Ethiopiër daar over die weg ging, woonde daar niemand. Het was een hele lange, stille, eenzame woestijnweg. En zeker zo rond de middag kwam daar zelden of niemand langs die weg. Wilde God daar verandering in brengen in de hele infrastructuur, daar in die regio? Is God een wegenbouwkundige? Nee, God is niet geïnteresseerd in letterlijke wegen. Maar God is geïnteresseerd in mensen die een weg gaan door dit leven. God is geïnteresseerd in uw levensweg, in mijn levensweg. Daar is God in geïnteresseerd. En daarom hebben we in de Bijbel ook alle technische en zakelijke mededelingen altijd op een of andere manier betrekking op mensen. Want die eenzame weg was een weergave van de weg die man ging door het leven, deze Ethiopiër. Het was een eenzame, eenzame weg. Eenzaamheid is ook een van de grootste noden van deze tijd. Ik las onlangs dat er in Nederland zo'n 1 miljoen mensen echt eenzaam zijn. Dat is heel veel. En daarnaast nog heel veel mensen die zich min of meer eenzaam voelen. Ondanks dat heel veel dingen vandaag massaal worden opgezet. We organiseren grote evenementen waar mensen massaal bij elkaar zijn. Is er nooit een tijd geweest dat de mensen zich zo alleen kunnen voelen. Zo eenzaam kunnen voelen. Eenzaamheid. Mensen hebben een contactarm iemand. Die weinig of geen sociale contacten heeft. Geen familie. Geen kennissen. Geen vrienden. Maar en dat is heel erg. Maar er is ook nog een ander soort eenzaamheid, zegt de Bijbel. Die in feite nog veel erger is. Als mensen namelijk hun levensweg gaan door deze wereld te weg gaan zonder God, zonder de Heer Jezus Christus. Dan is het eigenlijk zonder de echte levensvervulling. Zonder zonder een zalige toekomst, zonder vrede, zonder liefde, zonder hoop. Dat is de meest eenzame weg die de mensen kunnen gaan. En heel veel mensen vandaag, die hebben de weg inderdaad van God verlaten. Die gaan hun eigen weg, die gaan hun eigen gang. En ze vragen niet naar de almachtige God in de hemel. En ik zeg, de meeste mensen gaan de weg van de ismes. Kent u misschien ook wel? De weg van de ismes. Eén gaat de weg van het materialisme. Jagen naar het materiële, naar aardse rijkdom, naar geld. Anderen kiezen misschien voor de weg van het socialisme of het humanisme. Goed zijn voor je medemens. En dat is op zich natuurlijk ook best, dat is ook nodig. Anderen kiezen misschien voor religieuze wegen. We hebben het protestantisme, het katholicisme, het mohammedisme, het boeddhisme, het hindoeïsme. Allemaal godsdiensten waar mensen in geloven. Erger nog, er zijn ook mensen die inderdaad kiezen voor de weg van het geweld tegenwoordig. En dat worden er helaas ook steeds meer. Het fascisme en het neonazisme. Geweld gebruiken. Het racisme, haat tegen bepaalde rassen en volken. En dat wordt ook alleen maar erger. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, zegt de Bijbel. En ellende is op hun wegen. Dat is verschillend. Maar uiteindelijk zal blijken dat al die wegen die mensen gaan, doodlopende wegen zijn. En die uiteindelijk uitkomen op de meest eenzame plaats die er is. En dat is heel ver bij God vandaan. Zij die het evangelie van de Jezus ongehoorzaam zijn, zegt Paulus. Zij zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren. Dat is het wezen van de hel. Ver van het aangezicht des Heren. En voor altijd, voor eeuwig gescheiden te zijn van een almachtige, liefdevol God en Vader. Dat moet het meest verschrikkelijke zijn. Tegenwoordig mag je dat allemaal niet meer zeggen. Maar de Bijbel leert het wel heel, heel duidelijk. Maar God wil dat niet. God wil mensen redden. God wil mensen in de hemel hebben. En daarvoor zijn wij hier nog op aarde. U, ik, wij. Wij zijn er nog. Om een getuige te zijn van de Jezus Christus. En ook al lijkt het soms aan de buitenkant allemaal zo fantastisch. En gaan onze wegen schijnbaar voorspoedig. Zoals ook het geval was met deze Ethiopiër. Er wordt wat betreft zijn afkomst en zijn positie eigenlijk geweldige dingen gezegd. Hij was een Ethiopiër, of zegt hij, ja, dat stelt niet zoveel voor. Hè? Een arm derde wereldland, een ontwikkelingsland. Ja, nu, maar toen niet. Toen niet. Hè? Weet u, Ethiopië was in die tijd een van de rijkste en machtigste landen van Oost-Afrika. Ze hebben zelfs decennia lang geheerst over dat grote koninkrijk Egypte. En Ethiopië is vooral beroemd geworden om de chrysolietmijnen. Chrysoliet is een hele mooie, dure edelsteen en die werd gedolven in de mijnen van Ethiopië. Job die verwijst daarnaar. In Job 28 vers 19 dacht, wat verwijst hij naar de chrysolietmijnen uit Ethiopië? Ook zijn positie in de maatschappij. Eigenlijk zijn politieke loopbaan, zeg. Wat er uit eigenlijk al. Dus hij was een rijksgrootte. Hij was een rijksgrootte. Hij was een van die grote mensen binnen dat koninkrijk van Ethiopië. Hij maakte deel uit van de regering van Ethiopië. Hij was een staatsman. En er staat in de oude vertaling, hij was een machtig heer. Een machtig heer, een man, die een invloedrijk persoon. Een man die gezag uitoefende over anderen. Een man van aanzien. Waar iedereen met respect en met ontzag naar opzag. Zo'n man was in zijn positie. Hè? Hij had eer, hij werd geëerd, hij was rijk, hij was machtig. Nou, wie wil dat eigenlijk niet? Wat wil je nou nog meer? Hè? Roem, macht en eer. Ik denk dat we eigenlijk van nature dat allemaal wel een beetje ambiëren. Hè? Wij verlangen, van nature begeren we dat eigenlijk allemaal wel een beetje. Hè? De een die voelt zich groot en machtig in de politiek. De ander voelt zich groot en machtig in de sport of in de muziek. Of gewoon of in je werk. Of in de kerk, in de gemeente. Waar mensen zijn, wat je mag doen, of in je gezin, of waar dan ook. En we willen allemaal, laten we maar eerlijk zijn, je wilt ergens allemaal een beetje toch erkend worden. Erkend worden in dat wat je doet, en gewaardeerd, en als het even kan ook nog wel een beetje geëerd. Dat doe je toch wel goed, dat is al wat mooi dat je dat zo doet. Daar zijn we allemaal wat gevoelig voor, als mensen. En als we daar iets van bezitten, of veel, dan waken we daarover. Dan waken we daarover, zoals deze man moest waken, over de financiën van Ethiopië. Hij wordt een opperschatbewaarder genoemd. Hij was de opperschatbewaarder in dienst van Candace, de koningin van Ethiopië, opperschatbewaarder. En naar onze tijd toevertaald minister van Financiën. Hij beheerde de staatskas, de reiskas van Ethiopië. Daar moest hij over waken, over het geld. Maar ik vind die uitdrukking opperschatbewaarder, vind ik zo fantastisch mooi. Opperschatbewaarder. Toen ik dat las, toen dacht ik, we zijn in zekere zin allemaal van die opperschatbewaarders. Wij waken als een terrier over al onze schatten die we hebben in dit leven. Hoor. Mensen, we waken over de welvaart. We waken over ons inkomen. We waken over onze pensioenen, aandelen. Mensen waken over hun vrije tijd. Over alle luxe. En over hun gezondheid. We waken daarover. Want dat zijn eigenlijk onze allergrootste schatten in het leven. Dat is voor het mensen het belangrijkste. Dat we dat allemaal bezitten. Maar waar we eigenlijk over hadden moeten waken. Dat hebben we niet gedaan. Namelijk ons hart. De bron van ons leven. Er staat een hele mooie spreuk in het boek Spreuken. In Spreuken 4 vers 23. Behoed uw hart boven al wat er te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Behoed uw hart boven al wat er te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens, mensen. Dat is de bron waaruit wij leven. Dat is de bron, de levensbron. Het leven, je ziel, je hart. Weet je, het is eigenlijk het centrum. Je zou zeggen, het is een beetje het hoofdkantoor van je leven. Want hier, mensen, in je hart wordt het levensprogramma gemaakt. Dat levensprogramma wordt niet in Den Haag gemaakt en ook niet in Brussel. Of je man, je vrouw, of de omstandigheden, ja, die hebben daar allemaal wel invloed op natuurlijk. Maar hier worden uiteindelijk toch de belangrijkste beslissingen genomen. Hier maken we de belangrijkste keuzes in ons hart, in dit leven. Weet je, en als het in de centrale misgaat, dan gaat het in je hele leven mis. Weet je, en die bron, dat hart van ons, ja, dat hart, dat is bedorven. Wat de Jezus al heeft gezegd, uit het hart van de mensen komen voort, zegt hij, er komen voort kwade overleggingen, moord, diefstal, echtbreuk, hoererij, valse getuigenissen, godslastering. En we zitten allemaal niet zo erg met ons op die manier. Maar we zijn er allemaal achter gekomen dat ons hart een bedorven hart is. In datzelfde boek Spreuken 20 geloof ik staat, wie kan zeggen ik heb mijn hart rein bewaard? Is er hier vanmorgen iemand die kan zeggen ik heb mijn hart rein bewaard? Geen mens. Wij kunnen dat niet. En daarom hebben we een hele andere schat nodig. De allergrootste schat hebben wij nodig. Namelijk de Heer Jezus Christus. En een nieuw hart en een nieuw leven in Christus. Dat heeft ieder mens nodig. En deze man die was op zoek naar die geweldige schat. Naar een nieuw leven. Want hij ging inderdaad een eenzame weg. Je moet namelijk weten dat deze mensen die in dienst waren van de koningin. Candace was niet haar eigen naam, was geen persoonsnaam, maar was een koninklijke titel. Het was een hele bekende koningsdynastie in Ethiopië in die dagen. Zoals alle koningen van Egypte, farao, die droegen de titel farao, dat is een titel. En die mensen die in dienst waren van deze koningin, die jongens, die werden die werden al op 13 à 14-jarige leeftijd door castratie ontmand. Dat waren de ontmanden. Zodat ze veel langer en beter dienst konden doen. In dienst van de Ethiopië, in dienst van de regering. Maar dat betekent natuurlijk dat deze jongen, deze man, bijvoorbeeld al uitgesloten werd van een normaal huwelijk, van een gezin, van kinderen, kleinkinderen en noem maar op. Dus in die zin ging hij ook een hele eenzame weg door het leven, zonder toekomst, zonder verdere hoop. Maar op die eenzame, stille weg die hij ging door het leven, hoort hij de boodschap van het evangelie. Hoort hij de boodschap van het evangelie. Op een hele bijzondere wijze. Hij was naar Jeruzalem. Hij zocht dus richting Israël, Jeruzalem. Wat ging hij doen daar in Israël? Misschien een leuke vakantiereis. Om de heilige plaatsen te bezichtigen. En vooral natuurlijk die tempel die er toen nog stond in Jeruzalem. Die prachtige gouden tempel daar in Jeruzalem, dat was natuurlijk een attractie. Hè, om dat allemaal te bewonderen. Hè. Of was hij nieuwsgierig naar de manier waarop de Joden hun feesten vieren. Hè. Had misschien ook gehoord dat de Joden heel uitbundig hun feesten kunnen vieren. Dat waren echte festiviteiten. Hè. Die man heeft gedacht, hè, ik ga lekker op reis. Ik ga eens kijken in dat heilige land Israël. Zoals vandaag heel veel mensen hè, een toeristische reis maken naar Israël. Nee, dat staat zo iets anders. Hè. Hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. Om te aanbidden. Hij was al tot de overtuiging gekomen dat de God van Israël de enige ware levende God was. En had een diep ontzag eerbied voor de God van Israël. En hij ging daarom te bidden. Maar hij heeft daar waarschijnlijk ook een hele bittere teleurstelling moeten verwerken. Want hij mocht de tempel niet in. Hij mocht de tempel niet in. Op grond van Deuteronom 23, er staat dat ontmanden mochten niet in de gemeenschap komen. Hebben de leiders van Israël hebben hem de toegang geweigerd. Het moet een grote teleurstelling geweest zijn voor deze man. Maar hij liet zich niet ontmoedigen. Hij liet zich niet ontmoedigen. Hij heeft de boekrol van de profeet Jesaja in bezit. Weet u, ik heb me wel eens afgevraagd, wie zou die man nou geweest zijn? Ik denk, zal het een Jood geweest zijn? Het is niet uitgesloten, we weten dat alweer jaren geleden, dat er heel veel Joden uit Ethiopië overgebracht zijn naar Israël. Dat was geloof ik operatie Exodus, er was een luchtbrug geslagen. Heel veel Joden uit Ethiopië zijn over naar Israël, de Falassia's, al naar Israël gebracht. Soms denk ik, zal die man zelf een Jood geweest zijn? We weten natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat hij uit hoofde van zijn functie als minister van Financiën in aanraking was gekomen met Joodse handelaren. Die zwierden we toen ook al over de wereld. En dat die hem hebben verteld van hun God, van het geloof in de God van Israël. We weten niet precies hoe het gegaan is. Maar één ding is duidelijk. Dat die man was zoekende. En hij las daar in de profetie van Jesaja. En dat ontroerende gedeelte. Jesaja 53. En dat is het moment dat de Heilige Geest Filippus ingeeft om naar die man toe te gaan. Voeg u bij deze wagen. En weet je wat ik zo mooi vind? Daar staat, hij liep er snel heen. Hij liep er snel heen. Hij liep voor die ene man net zo hard als voor die honderden in Samaria. Dus hij liep er snel heen. God brengt mensen op onze weg. De engeling. Staan we daar nog voor open? Hij liep er snel heen. En die man die las heel aandachtig in zijn statiewagen. Aan hardop las hij Jesaja 53. En Filippus vraagt hem, verstaat gij wat gij leest? Begrijp je wat je leest, waar het over gaat. Begrijp je over wie het gaat. En eigenlijk in de Griekse grondtekst staat er een woord wat nog eigenlijk dieper gaat. Niet alleen maar een verstandelijk taalkundig begrijpen. Maar het woord betekent waarnemen, opmerken, kennis hebben aan. Heb je kennis aan de inhoud? Doet het je iets? Raakt het je hart? Ken je degene over wie Jesaja 53 spreekt? Heb je daar kennis aan? Ken je het Lam, de Heer Jezus Christus? En die man die leest dat. En ik denk dat er vooral, wie zal zijn afkomst verhalen, staat hier. Hè? Dat hij van de levende was afgesneden. Ik denk dat hem dat vooral heeft aangesproken. Dat die man heeft gedacht, degene waar Jesaja over spreekt, dat is degene die mij begrijpt in mijn situatie. Hè? Wie zal zijn afkomst nog verhalen? Hè? Zo eenzaam was hij. En dan zegt hij, hoe zou ik het begrijpen, hè? Als niemand mij inderdaad de weg wijst. Hè? Als niemand mij wegwijs maakt in het woord van God. Het mij uitlegt. Weet, in de eerste plaats, broeders, dat is de Bijbel, het woord van God. In de eerste plaats laat het woord van God ons inderdaad de weg zien die door Jezus is gegaan. En vervolgens wijst ons de Bijbel ook de weg tot Christus. Hoe je bij de Jezus kunt komen. Hoe je bij God kunt komen. Maar allereerst laat de Bijbel, het woord, de weg zien die er Jezus is, als het Lam. Dat was de weg van het lijden. Dat was de weg van de diepe vernedering. Dat was de weg van de eenzaamheid. Dat was de weg van de zonde en het oordeel over de zonde. Dat was de weg van de dood, de weg van het kruis. Eigenlijk onze weg, de weg van de zondaar, die er Jezus gaan, hè. Want wij hebben in onze trots, mensen, in onze hoogmoed, hebben wij God gekrenkt en beledigd tot in het diepste van zijn wezen. En daarvoor werd er Jezus hier op aarde vernederd, tot en met. Omdat wij vandaag ook, mensen, God lasteren, wat er gebeurt, en bespotten, werd hij veracht en bespot en gehoond. Omdat wij wandelen op wegen van ongehoorzaamheid en ongeloof en wetteloosheid. En omdat wij in onze handel en wandel vaak zondigen en allemaal verkeerde dingen doen, werden zijn handen en voeten op het kruis doorboord. Omdat ons hart vaak zo vol is van duisternis en onreinheid, werd zijn hart doorstoken op het kruis. En omdat wij God hebben verlaten en ons van hem hebben afgekeerd, kwam de Jezus in de God verlatenheid terecht. Moest hij het uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, zo heeft hij de weg gebaand voor u en voor mij. De weg naar de Vader, de weg naar de troon van God. De weg naar het eeuwige leven. En alleen langs die weg. En het geloof in de Jezus Christus. Geloven, mensen, persoonlijk, met je hart geloven in hem die zijn leven voor je gaf. En ik hoop dat u dat allemaal gedaan hebt. Zoals u je zei. Dat je zegt, Heer Jezus, ik kan dat ook belijden. Zoals die man dat heeft, openlijk heeft beleden. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Mijn redder, mijn heiland. En langs die weg wordt hij ook gedoopt. Langs die weg wordt hij ook gedoopt. Heel bijzonder, eigenlijk. Dat op dat innerlijk getuigenis volgt door de uiterlijke belijdenis van de doop. Hij vraagt op een gegeven moment aan Filippus, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Zo graag wilde hij ook dat getuigenis afleggen in de waterdoop, zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, in de jaren dat ik in de dienst van de Heer mag staan, ben ik nog niet zoveel mensen tegengekomen die me op die manier dat hebben gevraagd. Joh, ik wil graag gedoopt worden. Mag dat? Kan dat? Wat is er tegen? Meestal moet ik een vraag stellen. Wat hebt u tegen de doop? Wat hebt u tegen de doop? Wat heb je tegen de doop? Wat is er voor bezwaar dat je dat getuigenis niet af wilt leggen? Wat zo mooi kan zijn. Het gaat uiterlijk, maar het is zo'n mooi getuigenis. Wat je af mag leggen, dat je één geworden bent met de Jezus Christus, in zijn dood, in zijn opstanden, dat je een nieuwe mens bent geworden. Mensen, wat hebt u tegen de doop? Laat dat is op u inwerken. Dat mooie, wonderbare getuigenis. En dan verandert je hele leven weg. Dan gaat die eenzame weg, die ging voor die man over in een weg van blijdschap, van vrede en van hoop. Daar staat zo mooi, en hij ging zijn weg met blijdschap. En dat was schijnbaar voor de Heilige Geest ook de reden dat hij Filippus bij hem wegnam. Zo staat het hier eigenlijk. Filippus werd door de Geest weggenomen, want die man die ging zijn weg met blijdschap. Ja, kan dat dan zomaar? Hij had daar Filippus toch bij nodig. Filippus moest hem toch blij maken. Kunnen wij, broeders, zussen, kunnen... Ja, we hebben elkaar ook nodig om elkaar blij te maken. Kan ik blij zijn zonder u? Kunt u blij zijn zonder mij? Kunnen wij blij zijn zonder elkaar? En maken wij elkaar dan altijd zo blij? En geven wij ons altijd weer elkaar ook die echte levensvreugde? Soms, maar ook niet altijd. We maken elkaar ook wel eens verdrietig. Teleurgesteld. Soms boos. Verontwaardigd. Kan ook allemaal. Weet u, wie maakt me blij uiteindelijk? Natuurlijk ook elkaar mogen we ook vreugde geven. Maar wie maakt ons uiteindelijk echt blij? Wat maakt mij ten diepste echt, geeft mij die vreugde? Dat is de Heer Jezus Christus, toch? Heer Jezus, hij gelooft, die man die gelooft niet in Filippus, maar hij gelooft in de Heer Jezus Christus. Hij was niet in de naam van Filippus gedoopt, maar hij was door Filippus in de naam van de Heer Jezus gedoopt. En dat werd zijn bron, waaruit hij leefde. Hij heeft al verstaan wat Paulus later inderdaad zegt in Filippus. Verblijd u in de Heer ten alle tijd, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. De Heer is altijd bij je. Vooral zegt de Heer is altijd bij ons. Ook al is het soms moeilijk door de tranen heen. Is de Heer degene die ons die vreugde wil geven. En die blijdschap in ons hart. En dat we hem alle eer en dank zullen brengen. Broeders en zusters, God wil ons nog gebruiken. En niet misschien de grote massa. Maar die enkeling die God op je weg brengt. Sta ervoor open. De Heer kan wonderen doen. Hij zoekt de mens en hij wil ons nog in zijn dienst gebruiken van de genade, want dat is het. En laten we samen danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor uw liefde en uw genade. We willen u danken, Heere, dat we ook zo deze morgen weer samen, Heere, stil mochten staan. Heere, bij deze bijzondere geschiedenis. Heere, het is altijd weer ja, zo levend, ook weer actueel als we dat, die oude geschiedenissen lezen. Heren, want ook deze dingen spelen vandaag. Heer, er is nood en mensen, ja, heel velen gaan inderdaad een eenzame weg. Ze kennen u niet, ze zijn op zoek naar de waarheid. Ze zijn op zoek naar wat levensgeluk en, heren, naar wat zingeving en doel. En, maar vader, het is alleen maar te vinden bij u. Door de Heer Jezus Christus willen bidden voor om uw genade. Om uw genade, Heer, ook nog voor ons eigen land en volk. Heer, maar we denken ook inderdaad aan, Heer, aan al die mensen uit al die andere landen, Heer, waar ook Europa mee wordt overspoeld, Heer God. En Heer, het is ook een, aan alle kanten is het problemen en noden, maar Heer, u ziet het hart, Heer, het hart juist van de echte vluchtelingen. U ziet het hart van die mensen, Heer, die van huis en hart verstoken zijn. Heer God, we willen bidden, wilt u zegenen. Wilt u mensen nog roepen tot het eeuwige leven in de Jezus. Heer, mogen ze u leren kennen. Heer, opdat hun leven mag veranderen. U komt, Heer, alle lof en dank en alle eer toe. We denken ook aan uw volk Israël. Vader, mogen ook voor dat volk blijven bidden. Heer, het wordt voor hen ook alleen maar moeilijker. En, Heer, ze worden steeds meer in het nauw gedreven. Vader, en ook die grote Arabische wereld daaromheen. Heer, God, we willen bidden. Wilt u, ja, wilt u inderdaad ook vrede nog schenken? Heer, en uw volk ook behoeden en bewaren, ook in deze tijd. Heer, dank u wel dat we alles, Heer, in uw handen mogen leggen. En ook ons eigen leven, Heer, met de mooie dingen, ook de moeilijke dingen die er kunnen zijn. De moeite en de strijd die we soms hebben, de zorgen. Heer, we willen ons in uw liefdevolle, zorgzame, sterke, machtige vaderhanden overgeven. Heer, dank u wel. Zegen ons in uw wonderbare naam. U komt de lof. De eer toe, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.